Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst vanuit de Maranatenkerk. Vanochtend zal voorgaan dominee Elwee van der Sluis uit Nijkerkerveen. De schriftlezing kunt u vinden in Genesis 39 en in Markus 4. Er zullen vanochtend 3 collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. De derde rondgang is voor de voorjaarszendingscollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor het werk van de gereformeerde zendingsbond. Bij de uitgangen is er een inzameling voor de aanschaf van nieuw meubilair in de zalen. Ouders die de doopzitting willen bezoeken, worden verzocht om contact op te nemen met de scriba. Mevrouw van Egmond en mevrouw van der Bom verblijven in het Icacia ziekenhuis. Na deze dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie, thee of fris in de grote zaal. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat op deze zondagmorgen nu met elkaar gaan zingen van Psalm 106, het eerste, ook het derde vers, de versen 1 en 3 van Psalm 106. En nadat wij hebben gehoord naar de wet van de Heere onze God, zingen we het tweede vers van Psalm 106. Dus nu de versen 1 en 3, straks het tweede vers van deze psalm.
Thank you.
God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte, uit het diensthuis, de slavernij, heb uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is of onder op de aarde of in de wateren onder de aarde. Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik, de Heere, ben een ijverend God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van degenen die mij haten, niet de centrale plaats in het leven geven. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet lichtzinnig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam lichtzinnig gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag, dat is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon of uw dochter, uw dienstknecht of uw dienstmaagd, uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten verblijft. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. Hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde deze dag. Eert uw vader en uw moeder. Dat wil zeggen, respecteer hun verantwoordelijkheid, opdat uw dagen verlengd zullen worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis, ge zult niet begeren uw naaste vrouw, of zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd, zijn os, of zelfs maar zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus, hij heeft gezegd, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Heb zo ook elkander lief. Amen. Laten wij nu God de Heere bidden om zijn zegen in deze dienst. Laten we samen bidden. Vertrouwen in almachtige Heere, we mogen deze morgen zijn samengekomen. Samen geroepen is dat toch eigenlijk. Want u bent het die ons hier naartoe hebt gebracht. Misschien dat we wel heel gedachteloos hier naartoe zijn gekomen. Maar u hebt er toch voor gezorgd dat er hier een plek zou zijn waar we ook verwacht werden. De deuren open stonden, de klok ook luidde. En misschien hebben we het ook al tegen elkaar gezegd, tot zondag. Heren, hier zijn we dan. En wij mogen hier zijn samengekomen, misschien ook wel op een manier die we zelf helemaal niet hadden verwacht. Misschien is het wel voor het eerst dat we in de kerk zijn. Of misschien wel na lange tijd. Heren, u hebt ons hier verwacht en u roept ons. U bent het die ons deze dienst wil geven. We mogen uw woord openslaan, die al oude Bijbel, een boodschap die al zoveel eeuwen meegaat. En in dat woord mogen we lezen wat u tot ons wilt zeggen, wat u ook ons wilt bekendmaken. U bent begonnen met volk Israël en te roepen tot een licht voor de heidenen zouden ze zijn. En de Heer Jezus Christus, hij heeft gezegd, ik ben het licht, wel voor een hele wereld. En in dat licht mogen wij dan ook horen wat u ons zegt. Heer, wil geven dat we dan ook door uw Heilige Geest dat mogen verstaan. Want ja, door uw geest gaan we horen wat we misschien nog nooit hebben gehoord. En mag het ook telkens weer nieuw zijn. Heer, dat we niet te raden hoeven te gaan bij ons eigen hart en bij onze eigen gedachten. Dat we zelfs niet te raden hoeven te gaan bij wat er allemaal is aan leer, aan wetten. Soms heel menselijk. Heere, u wilt het alles gebruiken wanneer het tot uw eer en lof is. En zo hebben we vanmorgen ook uw wet gehoord, die 10 geboden. Zo heilzaam toch, dat die wet een weg is die gewezen wordt. Dat geen harde wet is, geen wet van meden en persen, waar nou eenmaal niet aan te tornen valt, maar dat het een wet is ons ten goede, Heere, geef dat wij dan ook in dat licht ontdekken hoe wij juist tegen al uw liefde ingaan, tegen alles wat u geeft. Maar u wilt het ook door uw wonder van genade anders maken in ons leven. Dat ons hart geraakt wordt door uw evangelie. En dat we daardoor dan ook graag gaan willen wat u wilt. Wil het ons bijbrengen, zo dichtbij dat u ons bijna te na komt. Of misschien toch wel helemaal. Maar hoe het ook gaat, wil ons geven de liefde tot u. Dat allereerst, om wat u ons schenkt, waarmee u komt. En dan ook de liefde onder elkaar. Hoor ons tot de lofzegging op uw naam. Wij bidden dit alles in Christus' naam. Amen. We gaan vanmorgen lezen in het Oude Testament, in het eerste Bijbelboek Genesis. Genesis 39. En in Genesis 39 lezen we vanaf vers 19 tot en met 23. En dan lezen we door in hoofdstuk 40 tot en met het vijfde vers. En dan ook nog een aantal versen in hoofdstuk 41. We beginnen te lezen in Genesis 39. 39 vanaf vers 19. Dat is in de Jozef geschiedenis. Jozef die door zijn broers is verkocht naar een ver land, Egypte. En hij is daar terechtgekomen bij de leider van de lijfwacht, bij Potifar. En we lezen dan vanaf vers 19. En het gebeurde toen zijn heer de woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak, had hem vals beschuldigd. Zoals ik het zeg, heeft jouw slaaf met mij gedaan, dat hij in woede ontstak. En de heer van Jozef greep hem en leverde hem over in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo zat hij daar in de gevangenis. Maar de heere was met Jozef en bewees hem zijn goedertierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. Het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk wat men daar deed, deed hij. Het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om van wat in zijn hand was, omdat de Heere met hem was. Alles wat hij deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. Na deze dingen gebeurde het dat de schenker van de koning van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer, de koning van Egypte, zodat de farao erg kwaad werd op zijn twee hovelingen, het hoofd van de schenker en het hoofd van de bakker. En hij liet hen in hechtenis zetten in het huis van het hoofd van de lijfwacht, in de gevangenis, de plaats waar ook Jozef gevangen zat. Het hoofd van de lijfwacht stelde Jozef bij hen aan om hen te dienen. Ze zaten geruime tijd in hechtenis. En in één nacht hadden zij beiden een droom. Ieder zijn eigen droom met zijn eigen betekenis. De schenker en de bakker die aan de koning van Egypte toebehoorden en die in de gevangenis gevangen zaten. En dan lezen we verder in hoofdstuk 41. Jozef, hij kan die dromen uitleggen, zowel die van het hoofd van de bakkers als van het hoofd van de schenkers. En dan krijgt ook farao een droom, twee dromen. En dan lezen we verder in hoofdstuk 41 vanaf vers 25. Farao heeft gedroomd over 7 vet en 7 magere koeien. Ook over 7 volle korenaren en 7 dunne korenaren. We lezen vanaf vers 25 in hoofdstuk 41. Toen zei Jozef tegen de farao: de dromen van de farao zijn één. God heeft de farao bekendgemaakt wat hij gaat doen. Die 7 mooie koeien betekenen 7 jaren. Die 7 mooie aren betekenen ook 7 jaren. De dromen zijn één. Die 7 magere en lelijke koeien die na hen opkwamen zijn 7 jaren. Die 7 lege door de oostenwind verschroeide aren zullen 7 jaren van honger zijn. Dit is het woord dat ik zojuist tot de farao gesproken heb. God heeft aan de farao laten zien wat hij gaat doen. Zie, de komende 7 jaren zal er in heel het land Egypte een grote overvloed zijn. Maar daarna zullen er 7 jaren van hongersnood aanbreken. Dan zal al die overvloed in het land Egypte vergeten zijn. En de honger zal het land verwoesten. Ook zal er niets meer van de overvloed te merken zijn in het land. Vanwege de honger die daarna zal komen. Want die zal zeer zwaar zijn. Dat de farao deze droom 2 keer gekregen heeft, is omdat de zaak bij God vaststaat. En God zich haast om die uit te voeren. Tot zover hier in het Oude Testament. De tekst van verkondiging van morgen is het laatste vers van hoofdstuk 39. En daar de laatste woorden. Woorden die we mogen onderstrepen van morgen. Genesis 39 vers 23b. Waar wij dus deze woorden lezen. Alles wat hij deed, wat Jozef deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. We lezen in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar Marcus, Marcus 4. Marcus 4, vanaf vers 26... tot 34. In het Nieuwe Testament, Marcus 4, vanaf vers 26 tot 34. We lezen daar in het Evangelie: ook zei hij, dat is Jezus, zo is het koninkrijk van God als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat, nacht en dag. En het zaad ontkiemt en wordt lang, zonder dat hij zelf weet hoe. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort, eerst de halm, dan daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht het toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de oogsttijd aangebroken is. En hij zei: waarmee zullen wij het koninkrijk van God vergelijken? Of door welke gelijkenis zullen wij het voorstellen? Door een mosterdzaad, dat als het in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden die er op de aarde zijn. En wanneer het gezaaid is, komt het op en wordt het grootste van alle tuingewassen en maakt grote takken, zodat de vogels in de lucht in zijn schaduw kunnen nestelen. En door veel van zulke gelijkenissen sprak hij het woord tot hen, voor zover zij het horen konden. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, maar hij verklaarde alles aan zijn discipelen, als zij alleen waren. Tot zover onze lezing in de Heilige Schriften. Voordat we gaan horen naar het woord van verkondiging van morgen, gaan we nu onze gaven geven. Dat mogen onze liefdegaven zijn, mogen geven met gulle hand. En laten we dan met elkaar zingen van Psalm 104. Van Psalm 104, de versen 12, 14 en 18. Van Psalm 104, de versen 12, 14 en 18. Alles wat hij, Jozef, deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. Gemeente, ik heb als thema boven de preek geschreven het oogsten van zegen. Het oogsten van zegen. Zoals in het huis van Potifar, waar hij dan terecht was gekomen. Nu in de gevangenis, vals beschuldigd. Hij doet maar trouw zijn werk. In de gevangenis. Ook daar. En Jozef, hij krijgt de zorg over de gevangenen toevertrouwd. De gevangenbewaarder heeft er dan geen omkijken naar, omdat Jozef daar is. We zien het wel voor ons, een eenzame man, Jozef, daar in de gevangenis. En wat hij mag doen, dat doet hij dan ook. En hij staat bekend als iemand die eigenlijk heel trouw is. Zelfs dus bij die cipier. Jozef, draag jij dan maar zorg over de andere gevangenen. Het is jou wel toevertrouwd. Nou ja, is het Jozef toevertrouwd? We lezen in de Bijbel, de Heere was met Jozef. Daarom. En er staat ook nog dit bij. Gods goede tierenheid was tot hem gewend. Nou, dat zijn woorden die zich niet zo 1, 2, 3 laten verstaan. Maar we zouden ze heel letterlijk zo kunnen vertalen. De Heere boog zich over hem heen als een vriend. Zo was God de Heere bij Jozef, daar in die gevangenis. Na alles wat hij had meegemaakt. Door zijn broers, verkocht, weggedaan. Neem maar mee, zeiden ze. Door je eigen broers, dat moeten meemaken. Verkocht, een slaaf. En hij deed maar gewoon zijn best. De Heere zou met hem zijn. En ook dus hier in de gevangenis. Dat Jozef dat hoe dan ook gemerkt zal hebben. Gemeente, wat een wonder is dat. Als je daar iets van merkt, waarvan merkt nou, dat God zo wil zijn, dat hij als een vriend met je wil omgaan. Ik ben wel bij je, Jozef. Al zit je op een plek, nooit gedacht. Maar ik ben er dan toch ook. En nou, dat zal ook Jozef hebben aangemoedigd om dan om dan maar te doen wat die kan doen. Aan goeds. Wat het precies is geweest, weten we niet, ook niet zo belangrijk, maar het gaat er maar om. Op welke plek we ook zijn, of in welke situatie we verzeild zijn geraakt misschien. Maar mensen, soms zouden wanhopen toch? Niet zo lang geleden was ik in de gevangenis in Nieuwersluis. Daar iemand op te zoeken. Wat een omgeving. En dat dan toch gezegd kan worden, ja, God is toch bij me. Al mag ik dan maar één keertje per dag luchten. Zie ik maar één keertje per dag. Een uur. De lucht. Maar God is bij me. Kijk, gemeente. Dat heeft Jozef ook meegemaakt. Eigenlijk heel eenvoudig. Te midden van, nou ja, wat wij zouden zeggen, misère, van tegenspoed. En of het dan door eigen schuld is of niet door eigen schuld, zoals bij Jozef. Maar je zit daar dan toch maar. Of je hebt daar dan toch maar mee te maken. Dat het dan niet alleen maar tegenspoed hoeft te zijn. Onze tekstwoorden, alles wat hij deed, wat hij maar kon doen, liet de Heere voorspoedig verlopen. Ik zou haast zeggen, als de Heere bij je is, dan kan het ook eigenlijk niet anders. Nou ja, zou dat wel waar zijn? Nou ja, niet gemakkelijk, maar dan toch. Een kind kan het begrijpen. Soms moet je lang wachten. Heb jij dat ook wel eens? Heb jij er ook wel een hekel aan? Ik wel eigenlijk. Misschien dat jij als je naar school gaat wel met iemand afspreekt van zullen we dan weer met elkaar mee fietsen om zo laat, 8:15. Ja, is goed, ben ik er. En is het 8:15, je denkt nog even, nou misschien dat mijn horloge wat voorloopt, hij zou er toch zijn, blijft hij nou, het is toch tijd en dan moet je wachten. Daar zei ik niks aan, hè? Toch? Vervelend is dat. En je hoopt maar. En je kijkt maar. En nu? Want hij heeft het toch beloofd. Maar. Nou weet je, God belooft ook maar als hij iets belooft. Nou, niet iets, maar hij belooft wel dit, dat hij bij je wil zijn. Nou, dan zal het ook zo zijn, dat hij bij je is. Ook al denk je misschien, ja maar nu zou ik toch wel heel graag willen dat ik merk dat de Heer me helpt. En ik merk het niet, dan moet ik er als het ware op wachten. Nou, denk aan Jozef. Jij kent misschien de geschiedenis over Jozef ook wel. Dat hij dromen kreeg, weet je wel. Waar koren schoven. En die moesten zich buigen voor die ene korenschoof. En hij vertelde het aan zijn broers. En hij kreeg ook een droom over zon, maan en sterren. Ja, die zouden zich ook buigen. Nou, had God dan zo'n bijzondere bedoeling met Jozef? Ja, want die dromen kreeg hij niet zomaar. En ze staan ook opgeschreven. Lang niet alle dromen zijn waar. Die zijn bedrog. Maar soms hebben ze toch wel een betekenis. En zo was het zeker bij Jozef. En telkens weer is er van dromen sprake. Als Jozef daar in de gevangenis is, dan is daar ook een bakker, een schenker. In de gevangenis zijn ze terechtgekomen. Ze krijgen ook dromen. Jozef is daar. Zijn dromen zijn nog lang niet uitgekomen. Wat moet hij er op wachten dan, hè? Nu hij in de gevangenis is. Maar wat kan die doen dan? Nou, hij mag die dromen uitleggen. Die van die schenker en die bakker. Hofdienaren van Farao waren ze. En volgens de Joodse uitleg hadden zij zich schuldig gemaakt aan kwaadsprekerij achter Farao's rug om. Zo van, hij denkt wel dat we zo graag hem willen dienen, maar eigenlijk... Nou, dat was Farao ter oren gekomen. In de gevangenis met ze, als dat waar is. Precies op die plek waar Jozef dan ook is. En dan ineens blijkt dat bij alles, en ook hoe de geschiedenis dan verder gaat, God een bedoeling heeft. Dan is het dus Jozef die dromen moet gaan uitleggen. Die hebben een betekenis. Ja, dan moet hij straks nog wel. Daar begint hoofdstuk 41 vers 1 mee. Ja, dat hebben we dan maar niet gelezen, want we hebben al heel wat gelezen. Maar dat Jozef dan nog 2 jaar moet wachten. Omdat hij dan vergeten wordt. Door die schenker. Als die uit de gevangenis is. Bevrijd. Jozef, hij moet wachten. Wat wordt er van waar? Zou het wel echt zo zijn dan dat God met hem is? Nou, heel dat wachten, dat mag verwachten zijn. Weet je, dat is het wonderlijke van heel de Bijbelse boodschap. Als het gaat over wachten, over moeten wachten, dat je het nog niet ziet. En het is je wel beloofd. Of dat je het nog niet merkt, maar er is wel over gesproken. Dat je zegt, heren, ik heb ervan gehoord en ik lees erover in mijn Bijbel, maar wanneer komt het dan zo in mijn hart? Dat ik het zeker weet. Dat wat u belooft ook zeker waar doet zijn. Nou, laat het verwachten zijn. Verwachten. De Heer Jezus, hij spreekt daarover in gelijkenissen. En dat is ook wel goed om dat er dan bij te houden. Ja, eenmaal zal de grote oogst komen. Dat weet Jozef nog niet, maar dat komt wel. Hoe zegen te oogsten. Nou, hoor hoe de Heer Jezus daarover vertelt. Hij zegt, er is een boer die wil oogsten. En die strooit het zaad. En hij leeft bij de dag. Gewoon maar bij de dag leven. En de Heer Jezus vertelt het zo, dat hij werkt en dat hij slaapt. En nacht en dag, zegt Jezus. Nacht en dag. Zo leeft hij. Dat is zo mooi dat de dag eigenlijk 's avonds al begint voor de Israëliet. 's Avonds. Ja, dan wordt het toch nacht, jawel. Jawel, maar na die nacht komt er een dag. Dat is wel zo zeker, zo zeker. Nacht en dag is die boer bezig. En hij zaait zijn zaad. En wat gebeurt er dan? Nou, dan laat God het koren groeien. Zodat de boer zelf niet weet hoe. Hij weet zelf niet hoe, maar het gebeurt wel. Mooi is dat zoals dat opgetekend staat. Door de evangelist. Dat hij zelf niet weet hoe, maar dan toch het gebeurt. En uiteindelijk mag hij alleen maar oogsten. Oogsten. Zo gaat het. Bij een boer die werkt. Oogsten zal ik straks. En ik mag erop wachten. Ik mag het verwachten. Ja, je zou nog kunnen zeggen, ja, maar van dat gestrooide zaad, daar is toch helemaal niets meer van te zien. Dat is ook nog eens een keertje omgeploegd, zo ging dat in Israël. Werd het nog eens een keertje omgeploegd, dan zag je er helemaal niks meer van dat zaad. Wat zie je nou van? Maar het zal wel. Hoef je niet eens te gaan peuteren, zo van, ja, maar, komt er nou wat van? Het gaat geleidelijk, zegt ook de Heer Jezus. Geleidelijk. Gaandeweg. Toch zegen te mogen oogsten. Eerst een stengel. Dan de aar. En dan is daar het koren in de aar. Zo geleidelijk. Weet je, wat is dat eigenlijk? Wat is dat eigenlijk heel dichtbij? Heel, heel natuurlijk, heel menselijk. Zoals de Heere met Jozef was. En hij bij alles liet merken dat het goede geoogst zal worden. Nou, zo vertelt ook de Heer Jezus erover. En de Heer Jezus zegt zelfs, als het gaat over het zaad zelf, wat als het ware van God is, toch eigenlijk dat goede zaad. Nou, zegt de Heer Jezus, het denkt dan ook nog maar aan een mosterdzaadje. Dat is heel klein, dat is wel het kleinste zaadje dat bestaat. Zo klein. Zo veracht misschien wel. Ach, wat is dat? Maar klein. En toch zo sterk. Onuitroeibaar. Het minste wordt nog het meeste, zegt de Heer Jezus. Een machtige levensboom. Wonderlijk. Het minste wordt het meeste. Nou, zo moet de Heer Jezus steeds in gelijkenissen vertellen. Telkens maar weer. Voor zijn volgelingen wordt het uitgelegd. Toegepast. In de intieme kring mag je het al meer gaan verstaan. Maar niet voor niets dat de Heer Jezus sprak in gelijkenissen. Opdat wel iedereen er iets van zou zien. Wat God bedoelt. En daarom ook die geschiedenis van Jozef. Niet voor niets geschreven als geschiedenis. Zo is het gegaan. Ja toch? Er steeds weer twee dromen waren, die twee van Jozef. Hoe lang zou het duren voordat ze uitkwamen? En toen die twee dromen van de bakker en de schenker daar in de gevangenis. En die twee dromen, steeds maar twee. Zou het zomaar zijn? Soms kun je het zomaar herkennen, een bepaald patroon. Ja, Heer, zo deed u het toen al. En toen hebt u het ook zo gedaan. En zou u er zo mee doorgaan? Wat een lessen liggen er dan in zo'n geschiedenis. Wat een lessen in die gelijkenissen. De Heer Jezus zegt, ja, wachten mag verwachten zijn. En het minste, dat wordt het meeste. Zul je ermee rekenen? Je mag er mee rekenen. Want als er nou iets waar is, dan is dat waar. Jozef in de gevangenis. En wat hij kon doen, dat deed hij. En de Heere zorgt ervoor dat het voorspoedig was. Jozef zal ook wel eens gedacht hebben, ja maar, hoe lang moet ik hier nog blijven dan? Ja toch, laat zich toch voorstellen. Maar kijk eens, het minste wat hij mag doen, dan namens zijn God. Dat is zo heel veel betekenend. Dat hij die dromen mag uitleggen van de schenker en van de bakker. Dat hij dat kan duiden. Misschien dat hij zijn eigen dromen van toen niet eens kon duiden. Maar van anderen dan toch wel. Wie achter mij wil komen, zal de Heer Jezus later zeggen, die verloochenen zichzelf. Ja, maar wat blijft er dan van je over? Die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Ja, maar waar gaat het heen dan? Als het leven wel telkens weer langs wegen zal gaan, die wij niet verkiezen. Nou, zo zal blijken na de overwinning. Want wie achter Jezus gaat, mag ook met hem opstaan voor de grote oogst. Hier is het nog in het klein. Wat kan Jozef betekenen? Wat kan die nog doen dan? Nou, als de Heere dan maar met hem is. En dan blijkt het ook wel. En hij kan het uitleggen. Wat heeft de schenker gezien in zijn droom? Nou, een wijnstok met nieuwe ranken. En vertelt hij, ja, die wijnstok met nieuwe ranken, hij vertelt het met liefde. Die wijn die het oplevert, die mocht ik weer in de beker van Farao doen en in zijn hand geven. Zo moet de schenker erover vertellen. En wat dan opvalt, als we dat zouden nalezen, dan noemt de schenker wel 3 keer de naam van Farao. 3 keer. Dat doet de bakker niet. De schenker wel. En dat is dan ook het verschil. Hij spreekt er met liefde over. Dat weer te mogen doen. Nou, zegt Jozef. Over 3 dagen, in ere hersteld, aan het hof, dat zal gebeuren. Nou, die man is eigenlijk al gered, hè. Al moet hij dan nog maar 3 dagen wachten, maar dan zal het toch zeker. Wonderlijk. Jozef, hij mag ervoor worden gebruikt. Om het zo uit te leggen. Man, als je zo met liefde over spreekt. Je zult in ere worden hersteld. Tegelijkertijd zegt Jozef dan, als het dan toch ook over Jozef gaat en over zijn dromen. Dan zegt hij wel, denk aan mij dan. Denk dan toch ook aan mij en vertel het aan Farao, wat dan? Nou, dat ik hier in de gevangenis zit
en dat ik in het geheim ben weggegeven uit het land van de Hebreeën, zo vertelt Jozef er dan over. En ik heb niets gedaan dat ik nu in deze kuil zit, dat dit het vervolg is van het gooien in die kuil toen. Hoort u hoe Jozef daarover spreekt? Vanuit, laat ik zeggen, zijn mensenaard. Jozef, is hij er vroom mee geworden? Nou, God vruchtig is altijd nog een mooier woord. Voor God vrucht te mogen dragen. Waar dan ook maar. En misschien zo ongezien, maar dan toch. Hij laat zijn klacht ook horen. En hij zegt tegen die schenker, maak dat ik uit de gevangenis kom. Zorg ervoor. Had Jozef toen ook niet moeten wachten op de Heere zijn God? Ja, maar het is toch wel te begrijpen. Nou ja, zou het misschien nog daarom zijn dat hij dan nog 2 volle jaren moet wachten. Nog 2 jaar. Daar in de gevangenis. Dan kun je 2 dromen hebben. Maar als dat dan ook bij die werkelijkheid hoort. Jozef vergeten. Zou mijn God mij vergeten zijn? Het zal ook wel de bange klacht zijn geweest in zijn hart. De droom van de schenker heeft hij uit kunnen leggen. Ja, ook die van de bakker die zijn doodvonnis kreeg te horen. Roofvogels zullen er zijn, niet voor brood, maar voor vlees. Verschrikkelijk. Dat is barre werkelijkheid. Ook voor Jozef. 2 jaren. Nog wachten dan. Waarop eigenlijk? Dan krijgt Farao zijn dromen. Ook 2 in getal. En ook die weet Jozef uit te leggen. En hij laat het weten. Als het van mijn God is wat u gezegd wordt, dan is dat helemaal, helemaal compleet. 7 vette, 7 magere koeien gezien. 7 volle koren aren, 7 dunne. Nou, dat zijn 2 dromen. Die van hetzelfde spreken. En Jozef zegt het zo. We hebben het gelezen. Dat is wat God bezig is te doen. Dat maakt hij bekend. Hoor je wel? Wat God bezig is te doen. Kijk, dat nou heel die geschiedenis. Uiteindelijk daarvan getuigd. Waar God mee bezig was. En mee bezig is, zegt Jozef. Ja, de 2 dromen. Die van Farao in het Hebreeuws hebben ze precies hetzelfde aantal woorden. Precies hetzelfde aantal. Het is 1 werkelijkheid. Jozef zegt erbij, want de zaak van God, die is vast besloten. En God haast om dat te doen. God maakt er haast mee. Waar dan mee? Nou, met alles wat gebeurt. En dan zal wel duidelijk worden dat er 2erlei oogst is. Een echte oogst. Maar ook een misoogst. Die 7 magere koeien, die 7 dunne aren. Er zal ook een misoogst zijn tegelijkertijd. Mag er sprake zijn van oogst. Nou, gemeente, dan is het wel van belang om met beide rekening te houden, toch? Waar leven we op aan of waar leven we mee? Misschien dat u zegt, nou wat mij betreft kan het alleen nog maar een misoogst worden. Ik mag u zeggen, en onthoud jij het ook maar. Waar God is en waar je om God roept, daar wil Hij zijn. En waar God is, daar zal Hij bij alles en voor zorg dragen dat het toch richting oogst gaat. En zoals Jozef, zo mag het dan ook wel gemerkt worden. Dan maar gewoon getrouw zijn. En doen wat gedaan kan worden. En de Heere wil erin meekomen. Wat een genade, hè? Dat de Heere zich als het ware zo wil aanpassen, zegt Calvijn. Dat Hij in al dat menselijke wil meedoen en wil meekomen. Als het maar is, met het oog op God gericht. Wachtend, verwachtend. En dat Hij van het minste het meeste kan maken, zal maken. Om zegen te oogsten, uiteindelijk. Die rijkste oogst. Wanneer? Wanneer we bij alles leven met verwachting. Gemeente, dat is de evangelie van morgen. Ga maar leven met verwachting. Situaties kunnen zo verschillend zijn. Misschien is het wel juist voor u vanmorgen. Of onthoud het anders maar als u alleen maar voorspoed kent. Dat u zegt, nou het gaat me zo voor de wind. Nou onthoud het. Dat de echte voorspoed van God is. En alleen van Hem verwacht kan worden. Komen wat komt. Misschien zijn we ongeduldig of ontevreden. Of misschien zouden we wel allerlei kunstmiddeltjes willen gebruiken, een soort van kunstmest. Dat is helemaal niet nodig. Het zaad van het evangelie is als mosterdzaad. En het minste, het mag het meeste worden. Zelfs gevangen gezet. Niet alleen Jozef, maar later ook iemand als Paulus. Laat het dan zijn om anderen vrijheid uit te roepen. Zo van genade moeten leven. Dat mag mede deelzaam maken. Want Christus zelf werd Hij niet gevangen. Werd Hij niet geslagen. Werd Hij niet gedood. Sprak Hij niet over als het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft. Dus zo zal het gaan met alles wat van ons is. Misschien dat u denkt, nou ja, ik kan me nog aardig op de been houden. En ik probeer toch nog wel zo het een en ander te doen en dan moet God dan ook maar mee tevreden zijn. Is de Heere daarbij? Dan kun je wel alles verliezen. Maar dan is het juist om nog alles te winnen. Want de Heer Jezus, Hij ging de allerdiepste weg. Paulus schrijft in de Filippenzenbrief, Hij liet zich zelfs teniet doen. Hij werd tot niets. Waarom? Om de vrijspraak. Ja, misschien heb u dat juist nodig. Dat de vrijspraak zal zijn. O God, zou het nog kunnen dan? Ik heb wel alles tegen. Mijn eigen hart. En die duivel. En die wereld om me heen. Die lacht. Godsdienstige wereld misschien wel. Vrijspraak voor wie ik dan ben? Ja, dat is de vrijspraak die de Heer Jezus mocht oogsten op zijn dag van opstanding. en eeuwig leven. Nou, dan is het eeuwige vreugde in zijn werk. Dat alles goed maakt. Amen. Gemeente, laten we met elkaar nu zingen het tweede vers van de eerste psalm, van psalm 1, het tweede vers. Laten we nu God Heere dank zeggen en bidden. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Zelfs dan. Het gaat hem wel. Het gelukt hem alles wat hij doet. Heere, wat bent u wonderlijk. In al uw doen en werken. Dat u het zo wonderlijk wilt maken. Bij al uw kinderen, zei hij, maar u moet het toebehoren. Want waar zijn ze anders veilig? Aan wie kunnen ze zich anders toevertrouwen? Heer, mogen dank zeggen voor het evangelie. Dat zowel in het Oude Testament, in heel die geschiedenis, als ook in het Nieuwe Testament tot ons kwam door de gelijkenissen. Heer, laat ons dat ervan meenemen, in ons eigen hart, dat het daar mag ontkiemen, voor deze dag, voor morgen, voor de week die voor ligt, om zegen te mogen oogsten, telkens weer op uw tijd, maar ook juist dan, wanneer wij het niet zouden verwachten. Heer, ga zo met een ieder van ons. Ja, doe uw koninkrijk komen over het rond van deze aarde. Wil binnenbrengen voor de grote oogst. Want zo hebt u er toch over gesproken, Heer Jezus. Dat de oogst, jawel, heel groot is. Maar de arbeiders, ze zijn nog altijd weinig, wil dan zenden. En ieder op de eigen plek. Zoals Jozef toch eigenlijk ook gezonden werd. en in alles wat hij deed, wilt u met hem zijn. Ja, wilt u zich over hem heen buigen, zoals een vriend doet. Getrouwe heren, zo maakt u het telkens weer waar. Doe ons ervan leven, maar dat dan ook niet alleen, maar er ook van getuigen. De plek die ons gesteld hebt, heren, en dan nooit in eigen kracht, maar wel met de belofte dat zelfs het minste nog het meeste zal worden. Ja, juist het minste wilt u gebruiken. Heren, zo wilt u doorgaan. En geef ons dan ook maar een oplettend oog, een oplettend geloofsoog, om het op te merken. Dat u zo bij mensen kinderen wilt zijn, om nog alles in uw hand te houden en naar uw toekomst te brengen. Gedenk uw oude volk Israël, dat de vrede van Christus al meer gevonden zal worden in de harten. Want het is toch uw komst, Heer Jezus, die het heil volmaakt. Gedenk een hele wereld. En dan denk ik bijzonder aan de Arabische wereld. Waar zoveel onrust is en zoveel chaos. Getrouwe heren, wil geven dat door uw Heilige Geest mensen zich zullen willen laten leiden door wat u hebt gesproken. Dat uw woord ook daar mag zijn. En wil sterken en die daarvoor mogen zijn uitgezonden, zij die daar werkzaam zijn, dat evangelie, het zaad van het evangelie, ook daar vrucht zal dragen. Voor de grote vrede, voor die heerlijke toekomst, een toekomst in Christus' naam. Heere, hoor al ons bidden, gedenk heel de gemeente aan deze plaats, wil geven dat de gemeente ook telkens gebouwd mag worden, dat er gezaaid mag worden en dat er ook geoogst zal mogen worden, telkens weer. Dat de zegen mag worden geoogst. Heer, u hebt het beloofd en u zult het ook telkens weer doen. Geef dat nog velen bereikt mogen worden. Midden van de gemeente, maar ook daarbuiten. Heer, in alles wat gedaan mag worden, wil maar geven dat dan alle verwachting alleen van u zal zijn, de hoop op u gesteld. Gedenk zo, heren, gedenk de predikanten zijn gezin, wil ik hen zegenen, wil steeds weer geven dat door uw Heilige Geest het woord mag opengaan, dat er zo verwacht mag worden wat u wilt schenken. Gedenk heel onze kerk in ons land, in alle verdeeldheid, dat het licht van uw woord zal schijnen. Opdat ook in ons land dat gezien mag worden. Wat u hebt beloofd en wat u ook zeker zult waarmaken. Dat voor de Heer Jezus Christus er nog die heerlijke toekomst is. Heren, waar ze ook dan maar vandaan komen. Maar u zult ze binnenbrengen die voor de oogst bestemd zijn. En het kleinste, ook dat wilt u zeker meetellen. Hoor ons, Heere, ga met ons deze dag. Gedenk alle die in moeite en zorg zijn. Zij die misschien wel heel veel tegenspoed kennen. Wees dan met uw ontferming nabij. We bidden het in Christus' naam. Uit genade. Amen. Gemeente, laten we nog met elkaar zingen het laatste vers van Psalm 85. Van Psalm 85, het vierde vers. Gaat nu alleen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God zijn Vader en de troostrijke gemeenschap van zijn Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.
Thank you. Nu! Ja! mij is het ook niet.